Goedemiddag, welkom vanuit de Zuidhovenkerk. Vanmiddag is de voorganger dominee W.P. de Groot. Organist is Aart van Andel. Na het welkom en de mededelingen zingen we psalm 31, vers 15 en 17 uit de Nieuwe Bereiming. Psalm 31, vers 15 en 17 uit de Nieuwe Bereiming. Daarna volgt stil gebed en votum, een groet. En daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 145, vers 1 en 2. Psalm 145, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Dan volgt het gebed. En daarna de schriftlezing. Het zijn vanmiddag twee lezingen. De eerste uit 2 Koningen 4. Vers 1 tot en met 7. En de tweede lezing is uit Jacobus 1, vers 25 tot en met 27. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. En Jacobus 1, vers 25 tot en met 27. Na de schriftlezing zingen we Psalm 72, vers 1, 4 en 7. Uit de Nieuwe Berijming. Psalm 72, vers 1, 4 en 7. Dan volgt de verkondiging. Die is naar aanleiding van het gelezen gedeelte uit 2 Koningen. 4, vers 1 tot en met 7. En na de preek zingen we gezang 21, vers 3, 5 en 7. Vers 3, 5 en 7 van gezang 21. Dan volgt dankgebed en voorbeden. En daarna wordt de collecte gehouden. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste voor de kerk en de tweede voor het jeugdwerk. Na de collecte zingen we Psalm 136 uit de oude berijming, vers 1 en 4. Vers 1 en 4 uit Psalm 136 uit de oude berijming. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we uit gezang 44, vers 1 en 2. Gezang 44, vers 1 en 2. En tot slot krijgen we de zegen mee. En we wensen u allen een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom ook in deze dienst. Hartelijke groet vanuit de kerkzaal voor iedereen die met ons verbonden is. Vanmorgen is Harry Bodewits uit het ziekenhuis gekomen, hebben wij gehoord, fijn. En bij Dirk en Andrea Pichel is een dochter geboren, ook vanmorgen. En ze noemen haar Marissa Johanna. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 31, de versen 15 en 17. En wensen wij elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp is ook deze middag in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wij geloven dat onze God in ons midden is en in zijn naam mag ik u en jullie ook groeten. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen op aarde. Amen. Ik ga verder met een psalm die gaat over het goede koningschap van God. En hoe de Heere ook bewogen is met zijn onderdanen zullen we straks ook zien tijdens de verkondiging. Wij zingen uit psalm 145 vers 1 en vers 2 uit de oude berijming. Thank you. Wij gaan nu eerst samen bidden om de opening van het woord van de Heere in deze dienst. Trouwe God, eeuwige Vader, we hebben u lof gezongen. U bent koning, groot, machtig is uw heerschappij. En uw onderdanen zijn verwonderd over uw grote daden. En uw grote daden hebt u bewezen aan uw volk Israël. Maar niet alleen aan het volk, maar ook aan mensen persoonlijk. En u die dezelfde God bent, dezelfde koning, tot op de dag van vandaag, bewijst uw daden, uw wonderen, ook nu, ook in deze tijd nog steeds. In de levens van mensen. En u wilt anderen daarbij inschakelen. Geef dat die boodschap voor ons helder mag worden. Hoe u spreekt. Hoe u ons roept. Hoe u ons als dienaren gebruiken wilt. Maar geef vooral dat we zien welke wonderlijke mogelijkheden er zijn bij u. Juist ook wanneer uw onderdanen in de knel komen. Geef dat we goed in spreken en luisteren. De boodschap laten doordringen, dat het woord doorkomt en dat ons hart ervoor ontvankelijk is. We bidden het ook voor hen die meeluisteren, dat ook zij door uw woord geraakt worden. En voor ieder die in deze dienst iets doet, of rond deze dienst een taak heeft, bidden wij dat uw geest er mag zijn, opdat uw woord kan doorwerken en opdat uw lof en uw eer groter wordt. Dat u als koning geëerd wordt. Hier in de gemeente en ook daarbuiten en over de hele wereld, om Jezus wil. Amen. Wij lezen op twee plaatsen uit de Bijbel. Eerst uit 2 Koningen 4, dat is straks ook de tekst voor de preek. Dan uit Jacobus 1, vers 25 tot 27... Kinderen gaan dan naar de crèche en we zingen ook als antwoord op deze beide lezingen Psalm 72, vers 1, 4 en 7. Omdat het in beide lezingen gaat om ontferming over de zwakken, de kwetsbaren, zingen wij uit die Psalm 72 waarin ook de koning genoemd wordt, de Messiaanse koning die zich ontfermt over de zwakken en wiens naam daarom groot gemaakt wordt. Dus straks Psalm 72, vers 1, 4 en 7. Nu eerst de lezingen, 2 Koningen 4 vers 1 tot 7, ook tegelijk de tekst straks. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen. En vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. En die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen zij die kruiken, vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods en hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Hier eindigt het lezen uit het Oude Testament. We lezen ook uit het Nieuwe Testament. Dat begint in Jacobus, hoofdstuk 1. En we lezen vers 25 tot 27. Dus Jacobus 1 vanaf vers 25. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dit is het woord van God en zalig is ieder die het hoort en met vertrouwen ermee blijft leven. Na de verkondiging zingen we gezang 21, vers 3, 5 en 7. En de tekst voor de verkondiging is dus, zoals ik al zei, de eerste lezing. Die kwam uit 2 Koningen 4. Het zou vandaag ook kunnen gebeuren, op een andere manier, ongeveer zoals volgt. En voor alle duidelijkheid, ik vertel een verhaal dat ik zelf verzonnen heb, maar het zou kunnen gebeuren. Een bijstandsmoeder zakt door de bodem van het minimum. Ze moet lenen om rond te komen. Ze kan niet terugbetalen. Dat wordt bittere armoede natuurlijk. Als de postbode in de straat eraan komt, dan krijgt ze al de rillingen. Rekeningen van schuldeisers stapelen zich op. Bittere armoede. Want ze heeft geen geld om terug te betalen wat ze geleend heeft. De situatie zit muurvast. Uiteindelijk bedenkt ze dat ze ook lid is van een kerk en ze klopt bij de kerkraad. Nog concreter gezegd bij de diaconie aan. De diaconie beraadt zich erover. En ze weten dat ze iets moeten doen. Er wordt positief gereageerd op het verzoek om hulp. Want de diakenen weten, natuurlijk, we moeten helpen. Niet omdat wij zulke aardige mensen zijn, maar omdat God een God is die helpen wil. Zeker wanneer mensen in nood zijn. Maar de diakenen, die weten ook, het moet meer zijn dan alleen maar een eerste hulp van financiën of in natura. Het moet ook structureel worden aangepakt. Het liefst zo dat deze bijstandsmoeder ook zelf haar eigen aandeel kan gaan leveren straks in het opbouwen van een nieuw bestaan. Ze komen op een idee. Ze bedenken met elkaar dat ze een soort bedrijfje zullen oprichten voor deze mevrouw en ook voor anderen in dezelfde situatie. Een bedrijfje dat eerst met overheidshulp moet werken, maar dat straks ook zichzelf kan redden. En als dat lukt, dan is deze mevrouw geholpen en kan ze ook zichzelf gaan helpen. Nou, zo zou je het verhaal tegenwoordig kunnen vertellen. Tot zover mijn zelf bedachte verhaal. Ja, dat lijkt natuurlijk heel anders dan wat we gelezen hebben in 2 Koningen 4 over die weduwe die daar in nood verkeert. En toch draait het om hetzelfde. De diakenen, nou ja, dat is dan in het verhaal van de Bijbel de profeet. In ieder geval, het gaat om Gods hulp voor een verdrukte, een kwetsbare die in nood is. Ik zou dat ook het thema willen noemen vanmiddag. Gods hart is bij kwetsbare mensen die in de knel zitten. Het gaat over een weduwe. Verdriet dus in het leven van deze vrouw. En dat had in de wereld van het Oosten nog meer dimensies dan bij ons. Het is altijd ingrijpend. Het geeft in alle omstandigheden, alle culturen natuurlijk verdriet als je je partner verliest. Pijnlijk. Een diepe emotionele wond wordt er dan geslagen. Maar in het oude Israël, en tegenwoordig nog wel op plaatsen in het Midden-Oosten, is het zo dat er ook een stuk sociaal verdriet bij komt. Omdat men eigenlijk dan als het ware helemaal overgeleverd is aan de willekeuren van anderen. Je moet je als weduwe maar zien te redden. Je bent er beroerd aan toe. In de Bijbel is de weduwe dan ook vaak het type van de sociaal zwakkere die in de knel komt. En dat kan ook bij ons gebeuren, zeker. Het gebeurt ook helaas. Maar in die Bijbelse wereld was een weduwe toch, en ook een wees trouwens, het uitgesproken type van de kwetsbare mens die snel onder de wielen raakte en die snel op een gegeven moment aan de grond zat. Nou, van deze weduwe geldt dat ook. Haar man heeft schulden gemaakt, maar is overleden zonder ze af te lossen. Hij behoorde, we kunnen dat wel opmaken uit het geheel, hij behoorde bij de kring rond Elisa. En dat was waarschijnlijk toch een kring van leerlingprofeten. Misschien is er zelfs een verband, dat weten we niet, maar dat zou kunnen. Dat de man zo intensief bezig was met zijn bijbelschool, dat hij niet alle gelegenheid had om te werken voor zijn gezin en daarom tijdelijk een lening had afgesloten. Maar ja, dan komt hij te overlijden en de schuld staat er nog steeds. En nu moet zijn vrouw betalen. Anders dreigt er wat. En de schuldeiser is geen vriendelijk mens, want die heeft al aangekondigd dat als ze nu binnenkort niet betaalt, haar beide zoons als slaven door hem worden meegenomen. En dan moet ze op die manier maar betalen. En in de grote nood die dan ontstaat, klopt ze aan bij Elisa. En Elisa is de opvolger van Elia. En daar moet je natuurlijk altijd even bij bedenken, die Elia, dat was een reus van een profeet. Als die zijn woorden liet horen aan Israël, dan klonken er woorden als donderslagen. Een indrukwekkend mens. Daarmee vergeleken is Elisa zijn opvolger maar een kleintje. Hij is meer de onderwijzer, de leraar die rondgaat en die bij groepjes profeten of leerlingprofeten onderwijs geeft. En dat onderwijs, dat is dan onderwijs over wat hij van Elia gehoord heeft en hoe de wet van God moet worden toegepast. Maar ook op die manier heeft Elisa toch wel een heel bijzondere indruk achtergelaten. Hij wordt namelijk genoemd de Godsman. En dat kom je een paar keer tegen in deze hoofdstuk en in de tekst, in het gelezen gedeelte, komt het ook één keer voor. Dat is namelijk in vers 7, daar wordt hij uitdrukkelijk genoemd de man Gods. De Godsman, de vertegenwoordiger van de Heere. Dat is een eerste punt om even vast te houden. Elisa staat in dit verhaal als Godsman, als vertegenwoordiger van God. En de weduwe ziet hem ook zo. En doet dan ook een beroep op hem, omdat ze hem als zodanig ziet. Deze man, deze onderwijzer, deze instructeur van de profeten, dit is vooral de man die namens God spreekt, die het woord van God doorgeeft, die de vertegenwoordiger van God is. En eigenlijk moet je zeggen, deze weduwe in haar nood, die doet een appel op God op die manier. Haar man vreesde de Heere, zegt ze. Dat betekent, hij rekende ook met God. Hij hoorde tot de kring rond Elisa. En als dit nou gebeurt, dan mag ik toch wel een beroep doen op u en op uw God, zegt ze tegen Elisa. Laten we maar heel duidelijk stellen dat dat ook legitiem is. Dat mag. Een beroep doen op de vertegenwoordiger van God. Daarin eigenlijk God zelf aanspreken. Mensen in nood moeten terecht kunnen bij de vertegenwoordigers van God. Vandaag zou je kunnen zeggen bij de kerk. Als je ergens hulp mag verwachten, voor verdrukten, dan zeker bij Gods vertegenwoordigers. En laten we alsjeblieft niet zeggen, oh, nu hebben ze de kerk nodig. Want we zijn Gods vertegenwoordigers die iets moeten laten zien van zijn hulp en zijn steun. Het is beschamend als het anders zou zijn. Het is mooi als het wel gebeurt. Ik las dat in Amerika, waar de kloof tussen arm en rijk gigantisch groot geworden is de laatste jaren, een groot deel van de kerken eigenlijk een aparte instelling heeft waarbij men bezig is met hulp te verlenen aan mensen in armoede. En dat is dan niet alleen in Amerika zo, maar ik hoorde ook van toevallig de laatste weken ook nog van kerken in Nederland die dat ook doen. Zelfs van een gemeente die een eigen voedselbank heeft, die na afloop van de kerkdienst open staat en die dan bezocht kan worden. Ja, men mag een beroep doen op de vertegenwoordiger van God. Op de kerk. En de kerk heeft de taak om te helpen. Zoals ook in dat formulier van de diakenen staat, dat ze geroepen zijn om te helpen. Aan het slot staat dat dan, dat ze de gemeente moeten voorgaan in hulpbetoon, opdat er hulp zal zijn, opdat mensen helpen daar waar geen helper is. En zo een afspiegeling zijn van God de Heere. Want God kiest de kant van mensen die in de knel zitten. En dat zien we dan ook zo mooi in dit wat we gelezen hebben. Als er een appel wordt gedaan op Elisa en als hij dat voelt, hier sta ik nu als man van God, als vertegenwoordiger van de Here, dan laat hij ook de bewogenheid van God zien. Wat kan ik doen, zegt hij. En daarmee verwijst hij ook naar zijn God, die als het ware ook zegt, wat moet er gebeuren, want dit wil ik niet. De Here is toch de bevrijder van Israël? Zo beginnen die geboden die we ook tegenwoordig nog steeds horen. Ik ben de Heere, uw God, die u bevrijd heeft uit Egypte. God wil geen slavernij. In de wetten kom je dat ook tegen, dat dat niet de bedoeling is. En kwam het er noodgedwongen toch van dat iemand slaaf werd, dan moesten er regelingen getroffen worden. Dat had dan iets van een zakelijke overeenkomst. Dat betrof zeker geen kinderen die een ander mocht afnemen. En wat die regelingen betreft was er dan altijd ook nog weer het Sabbatsjaar. Op een gegeven moment een jaar waarin die slavendienst weer voorbij moest zijn. Want in Israël mocht er eigenlijk geen slaaf zijn. Althans, niemand mocht blijvend slaaf zijn. En zeker de kinderen niet. Die mochten helemaal geen slaaf worden. Maar wat hier gebeurt, dat is wat anders. Dit is een bruut. Die man die een ander haar kinderen ontneemt. En die deze kinderen, die nog niet volwassen zijn, tot slaaf maakt. Hij maakt misbruik van de zwakte, de kwetsbaarheid van deze vrouw. Ze is al getroffen doordat haar man is weggevallen. Ze is daardoor sociaal in een zwakke positie. Haar gezin gaat nu uiteenvallen. Die jongens die als ze wat groter zijn voor haar zouden kunnen werken, alles is weg. En het gaat dwars in, werkelijk dwars in tegen Gods bedoeling. Dit heeft God niet bedoeld. En hier moet de Godsman dan ook optreden. Hier laat hij het hart van God zien. En hij zegt, wat heb je nog in huis? Nou, niet veel. Klein kruikje olie. Stelt niet veel voor. Nou, vooruit. Verzamel dan bij je buren potten en pannen. Giet ze vol met de olie. Uit dat ene flesje, jawel. Maar ga maar gieten. En dan gebeurt het wonder. De deuren worden gesloten. En daar waar de buren niet kunnen toekijken, gebeurt iets wat deze weduwe en haar kinderen verbaast. Verwonderd en versteld doet staan. De olie blijft stromen. Ze heeft veel meer dan ze denkt. Ze krijgt olie in een voorraad die bijna niet voor te stellen is. Ze kan het allemaal gaan verkopen. Ze kan met het geld de schuld aflossen. Ze heeft zelfs nog over voor de toekomst. Ze kan misschien wel een handeltje beginnen. Wat een wonder. En liever noem ik het een teken. Een teken van hoe God is. Maar dan wel de God die opkomt voor het recht der armen. Zoals het in de oude berijming stond. God die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Elisa de Godsman is zijn vertegenwoordiger. En hij toont de bewogenheid van de Here met de kwetsbaren in zijn omgeving. Een vraag, doen wij dat ook? Opkomen voor de meest kwetsbaren? Kijk eens om je heen. Wie is dat voor u? Voor jou? De meest kwetsbare? Misschien je klasgenoot, die zo vaak gepest wordt. Misschien die vriend of vriendin die aan onzekerheid en twijfel en soms zelfs depressies leidt. Elisa toont Gods bewogenheid met mensen in de knel. En je kunt ook zeggen, Elisa toont hier iets van Jezus. Jezus die ook juist met de kwetsbaren zo bewogen was. De geestelijk kwetsbaren, maar toch ook de letterlijk kwetsbaren. Dat ontroerde hem. En ook hij liet iets zien van Gods bewogenheid op een heel bijzondere manier. Elisa is het teken van goddelijke zorg voor kwetsbare mensen. Je moet het ook iets scherper zien. Elisa is ook het bewijs van Gods protest daartegen. God wil dit niet. Dit gaat toch dwars in tegen alles wat hij bedoeld heeft met de bevrijding van Israël. Dat ze geen slaven zouden zijn, maar dat ze vrije mensen zouden zijn. En dat ze zouden kunnen leven voor zijn aangezicht. Zo zullen christenen toch ook vandaag Gods protest laten horen op verschillende terreinen. Tegen onrecht, tegen verdrukking, tegen vrouwenhandel. Vooral de vrouwenhandel in de prostitutie. Een protest tegen moderne slavenarbeid van kinderen. Tegen de onderdrukking van minderheden. Ook tegen de vervolging van christenen. En als wij daar tegen protesteren, is dat ook Gods protest. Voordat ik hiermee nog verder ga, even een klein trekje in dit verhaal dat toch erg mooi is. Hoe laat God nou zien, die bewogenheid? Hoe geeft zijn vertegenwoordiger, de godsman, hulp? Niet door een boetepreek tegen die bruut, die schuldeiser, die de kinderen tot slaaf wilde maken. Het zou misschien geen eens geholpen hebben, misschien ook wel, ik weet het niet, maar hij doet het niet. Elisa komt ook niet met een zak geld. Dan zou het bijna een tovertruc geworden zijn. Nee, Elisa schakelt deze vrouw met haar zoon en zelf in datgene wat ze nog aan mogelijkheden heeft. Ze houdt daarin een zekere vrijheid ook weer, een zekere zelfstandigheid. Ja, wat is de beste hulp die je geven kan aan een ander? De hulp waarbij het respect voor die andere persoon laat zien. Dat hij zelf ook erin kan gaan handelen. Dat er iets is van zelf je bestaan ook leren opbouwen. In vrijheid, in zelfstandigheid, in eigenwaardigheid. En dat is het mens zijn zoals God het bedoeld heeft. Ik denk in de situatie van vandaag iets aan dat prachtige voorbeeld van de microkredieten die er verstrekt worden in Afrika in arme landen. Microkredieten om als het ware mensen een mogelijkheid te geven om daarmee zelf iets op te bouwen. Een eigen ontwikkeling door te maken. Ook structureel dus iets zo te doen dat mensen zelf weer aan het werk kunnen met behoud ook van de menselijke waardigheid. Daar klinkt ook iets van door in wat Elisa hier doet. En daarom deze aanpak. En ook zo zou je kunnen zeggen is hij een teken van Jezus. Want van de Heer Jezus moeten we zeggen, hij is aan de ene kant de redder. En hij alleen is onze redder. En wij kunnen onszelf niet redden. En aan de andere kant is het zo mooi dat hij altijd weer bij zijn reddingswerk en bij zijn heilsboodschap mensen inschakelt. En dat hij mensen gebruikt. En dat hij ze met hun mogelijkheden aan het werk zet. En dat hij ze zijn geest geeft, die misschien, ja, waarvan je misschien denkt, dat is maar een klein flesje olie hoor. Maar die mogelijkheden, die wil hij wel gebruiken. Het lijkt beperkt. Maar Gods geest gebruikt wat wij aan mogelijkheden hebben. En zo wil Jezus ons inschakelen, ook om zijn heilswerk maar te laten doorgaan. Mits wij dan ook maar gehoorzamen. Als wij dan ook maar doen zoals die mevrouw uit het verhaal, de weduwe, dat je er ook veel van verwacht. Want ze had kunnen zeggen tegen Elisa, ja, dat flesje olie, wat moet ik daar nou mee? Man, bedenk wat beters. Nee, ze doet het. En als wij ook doen wat God ons opdraagt, dan kun je met kleine mogelijkheden veel betekenen voor een ander, juist ook in het licht van Gods koninkrijk. En nu nog even wat dieper graven. Elisa, vertegenwoordiger van God, laat de zorg van God zien met kwetsbare mensen. Het is ook nog meer, het is eigenlijk een protest van God dat dit gebeuren kan. Elisa is ook op dit moment de onderwijzer. De man die het weer heeft over de wet van God. De godsman, die vooral bekend was geworden omdat hij onderwijs gaf. Omdat hij in die kleine kringen rondging en vertelde wat zijn meester Elia hem verteld had. En zo rustte hij mensen toe om de wet van God te houden. Maar in wat voor tijd leefde Elisa? Een tijd waarin er een en al negatie was, verachting van de wet van God. Weg was men van de Here gegaan. De Baals werden gediend in deze tijd. We zitten in zo'n tijd dat die vruchtbaarheidsgoden het goed gedaan hadden in Israël. En de Baal, daar zocht men hulp, die God van kracht en sterkte en vruchtbaarheid en wat je zelf kan produceren en wat je zelf kan doen. En in die godsdienst was geen ruimte voor zwakken en verdrukten. Nou, daartegenover zet Elisa de Here, anders dan die Baalgoden. En daarom heeft dit incident de profeet ook zo aangegrepen. Dit is nou precies wat hij overal ziet in zijn tijd. Maar rekent niet meer met Gods gebod ten aanzien van de zwakkeren. Gods gebod beschermt juist deze mensen als de weduwen en kinderen. En Elisa heeft het al vaak gezegd. Maar nu kan hij het laten zien. Een stukje onderwijs. Zichtbaar voor anderen. Voor die brute geldeiser. Hij zal geconfronteerd worden met Gods wet. Als hij het niet horen wil, dan moet hij het zomaar zien. Dat dit is wat God wil. Het zal hem kunnen beschamen. Het is eigenlijk ook een preek voor de omgeving van deze weduwe. Want ja, blijkbaar had de omgeving ook niet erg veel hulp geboden. Dit wil uw God. Recht. Uitkomst. Vrijheid. Leven. En het is goed om zo te handelen. Het is goed om het met woorden te doen. Dat was vooral die profeet Elia geweest. Die had donderpreken gehouden tegen die Baaldienst. Maar Elisa laat het zien met een daad. En dat geldt ook in onze tijd, dat wij altijd moeten blijven zeggen waar het fout is. En dat we zeker in onze tijd met maatschappelijke en politieke organisaties altijd nog de taak hebben om het te zeggen tegenover die samenleving die maar bezig is met menselijke zelfbeschikking en menselijke autonomie en menselijke zelfhandhaving of zelfontplooiing en noem maar op. En je moet dat weer leggen met je woorden, maar laat het vooral ook zien dat je daar iets tegenover zet in deze tijd, dat de mensen doof zijn voor de geboden van God. Laat het ook in je daden uitkomen zoals Jacobus het heel kort formuleert. Het lijkt wat kort door de bocht, maar het is echt een voltreffer. Echte godsdienst, dat is omzien naar weduwe en wezen. En het is jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Weer die weduwe. Echte godsdienst is de kwetsbare mens in het oog vatten. En jezelf bewaren voor de geest van de wereld. En die geest van de wereld, dat is dan de geest van ik maak het zelf. En de geest van de hardheid en de liefdeloosheid. En het brute eigenbelang. En ieder moet voor zichzelf opkomen. Hou je ver van die geest van de wereld. En kijk om naar de kwetsbare mens vlakbij je. En zet je daarvoor in. En laat zoiets van God zien in zichtbare preken. Dat is wat Jacobus zegt. Het doel van God met ons leven laten zien. Je zou kunnen zeggen, wat Elisa hier doet is eigenlijk een oproep tot bekering. Lees de wet van God. Leef ernaar. En zeg nou niet, ja, die geboden en dat is God die dit en dat voorschrijft. Nee, dat is goed. Als je je laat richten in de richting van Gods wet. En soms zie je ook wel eens dat je daardoor een getuigenis naar buiten kan geven, bij het zelf misschien geen eens dacht te kunnen. Dat mensen die dan misschien al lang gebroken hebben met Gods wet of Gods woorden, toch ineens tot nieuwsgierigheid gebracht worden. En die zeggen, ja, die waarde van het christendom, ook in de hele discussie bijvoorbeeld rond het levenseinde, komt het zo hier en daar in de samenleving naar boven. Dat men zegt, ja, wat christenen zeggen, daar zit toch iets in. Dat die menselijke zelfbeschikking, dat je daar niet uitkomt. Dat je daar ook een keer mee vastloopt. Nou kijk, als ze zo gaan vragen, wat zit daar nou achter? Wat voor waarde hebben jullie in het leven? Dan, als ze goed opletten, zullen ze de Heere zien. Dan leren ze naar hem te luisteren. Die God, die anders is dan de goden van de wereld. En die God, die zich over kwetsbare mensen ontfermt. En hij is ook de God waarvan je dan ziet dat hij geweldig veel mogelijkheden heeft. Dat hij heel royaal is als hij zich ontfermt over zwakke mensen. En dat is eigenlijk een laatste punt in de preek. Dat je hier waar God onderwijs geeft ook ziet dat God niet alleen maar iets tegen mensen zegt, zo moet het. Dat hij ook een God is die geweldige mogelijkheden heeft voor mensen die in de verdrukking komen. De weduwe met de kinderen, ze zijn naar binnen gegaan. De deuren zijn dicht als het wonder zich voltrekt. Geen nieuwsgierige blikken hier. Geen verslaggevers van de krant of van het journaal, want dan krijg je alleen maar sensatie. Dan wordt het een show, van kijk eens wat we kunnen. Nee, het gaat hier even om de stilte. Om het wonder dat meer is dan een wonder. Het wonder dat tot nadenken prikkelt. En vanmorgen hadden we het even over het geheim. Nou, hier zit ook iets in van een geheim. Iets wat tot nadenken stemt. Het geheim van wat gebeurt hier? Het teken dat wijst naar een God die mogelijkheden heeft waar wij ze niet meer zien. Een stille verwijzing naar Gods overvloed aan mogelijkheden. Een oproep aan iedereen die het hoort. Grijp de mogelijkheden die God u geeft. Ook al lijken ze soms klein, maar de Heere zal het willen zegenen. En wat zijn daar wonderlijke mogelijkheden voor ons soms, die we ineens ontdekken, die we vroeger niet hadden gezien, die er toch zijn. En dan kun je de hele breedte van Gods koninkrijk erbij nemen. Ik noemde even de strijd, het protest tegen onrecht, verdrukking en vervolging, en tegelijkertijd ook andere belangen. Er zijn heel veel zaken in onze wereld waar geweld de basis is, waar de economische belangen de doorslag geven, waar eigen genot en eigen belangen voorop staan. En dan sta je daar in die wereld en wat moet ik, denk je? Klein flesje heb ik maar. Klein flesje olie. Het woord van God. Jawel, maar een grote belofte daarbij. Als je daarmee nu aan het werk gaat en daarmee iets laat zien van wie Jezus is, onze heiland. Als je daarmee nu eens de wereld intrekt, wees ervan overtuigd dat je ook dan vandaag grote dingen mag verwachten. En als je dan zelf toch in de knel komt, als je misschien denkt, ja, ik kan er niet tegenop. Ik kan niet op tegen de brutale en de meedogenloze en de mensen met de grote mond. Dan wil dit Bijbelgedeelte ook u en jou bemoedigen en troosten. En stimuleren. Het zegt ons, God blijft de God die het recht van armen en verdrukte gelden doet. God blijft de God van het wonder dat hij er ineens kan zijn. En dat hij laat zien wat je van hem verwachten kunt. Hoe verrassend dat kan zijn, laat deze Bijbeltekst zien. Maar het gebeurt wel. En nu weet ik dat bij een tekst als deze er altijd wel iemand in de kerk is die bij zichzelf nu denkt, ja, maar dat herhaalt zich niet natuurlijk, dat wonder van het oliekruikje. Nou, je hebt nog gelijk ook. Dat wonder herhaalt zich niet. En ik weet zelfs van de Heer Jezus ook niet één verhaal waarin hij precies doet zoals hier gebeurt op het zeggen van Elise. Het wonder zelf op die wijze herhaalt zich niet. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat God dezelfde blijft. Die God van dat wonder. Met zijn mogelijkheden. Die is ook nu nog de God. Die steunt. En helpt. En de kring rond de weduwe in Elisa's tijd, die heeft dat gezien. Gods ongekende mogelijkheden. En ze waren verrast en beschaamd. En getroost tegelijk. En vandaag wil de Heere dat meegeven aan u en mij. Geloof in mijn mogelijkheden. En ook u en ook jij, je zult worden verrast en beschaamd en getroost. Want de Heere zegt, ik ben, ik blijf dezelfde. Amen. Wij danken en bidden. En bij de dankzegging is er natuurlijk een moment dat we speciaal danken voor de geboorte van Marissa. En we danken ook dat broeder Harry Bodewits kon thuiskomen. Heren, God van Israël, God die door de eeuwen heen dezelfde blijft, we danken u voor het woord van deze middag. Het woord van dat teken dat eeuwen geleden gesteld is. En ook al zal het wonder zich niet op dezelfde wijze herhalen, de boodschap is duidelijk. U blijft wel dezelfde. De God van mogelijkheden. De God die er verrassend is. De God die we mogen aanroepen. De God van wie we hulp mogen verwachten. We danken u, Heere God, dat zo ook deze tekst van eeuwen geleden getuigt van wie u bent. En we prijzen uw naam erom dat u zo'n God bent. Dat u zo'n bewogenheid hebt met mensen die in de knel komen. En we danken u dat u de God bent die wetten gaf. Juist voor de verdrukte en voor de armen. En voor de zwakken. Juist wetten die bescherming bieden. En bemoediging. En als wij u zo danken dat u er zo wilt zijn, dan bidden we u ook, laten we zo dan ook uw vertegenwoordiger mogen zijn als kerk. Laten wij mannen en vrouwen van u mogen zijn, mensen van God. Uw vertegenwoordiger. En help ons om dan ook zo om te zien naar anderen. En laat uw kerk ook in deze samenleving een teken mogen zijn. Dat wijst naar die bewogenheid van u. Help ook al die een speciale taak erbij hebben. We denken ook in dit verband speciaal aan diakenen hier en overal in uw kerk. Die juist geroepen worden ook tot die taak om iets van uw zorg en uw bewogenheid ook te laten zien. Maar we weten tegelijk dat het iets is wat ons allemaal betreft. Geef dat we morgen ook om ons heen kijken. Op het werk of in het verband waarin we leven, dat we ook zien waar uw bewogenheid gestalte kan krijgen en waar wij geroepen worden om dat te doen. En als er mensen zijn die zich in de knel voelen en die misschien op dit moment geen uitkomst zien, dan bidden wij voor hen, Heren, geef dat zij in geloof toch u mogen blijven aanroepen en aanspreken met een roep om hulp. Want we weten dat ook daar waar mensen niet kunnen helpen, u toch de God bent die helpt waar geen aardse helper aanwezig is. Zo bidden wij u om uw zegen, dat u met ons meegaat in de komende week, dat we mensen van u mogen zijn, dat we leven naar uw wet, dat we in een samenleving die van die wet vervreemd is en waarin heel andere regels en wetten gelden, toch iets laten zien als een zichtbare boodschap van u wat uw waarden en wat uw normen en wat uw geboden zijn. Help hen, Heren, die speciaal daartoe geroepen zijn in allerlei organisaties. Organisaties op maatschappelijk gebied, op medisch gebied, op politiek gebied. Heftige discussies vinden soms in de samenleving plaats. Geef dat er altijd woorden zijn om niet alleen maar te spreken over u, maar om tegelijkertijd ook iets te laten zien van het goede van wat u meegeeft in uw wet en in uw woord. We bidden om kracht als we werk doen moeten de komende week. We bidden voor hen die nog vakantie hebben om een tijd van rust. We bidden voor hen die niet meer in het arbeidsproces staan, ook dat zij bij de dingen die zij doen uw zegen mogen ontvangen. We denken aan het vele vrijwilligerswerk. We zijn daar dankbaar voor, Heren, dat zoveel mensen ook vrijwilligerswerk doen, juist in dienst van de naaste. Geef dat dat ook gedaan mag blijven worden, ook in de toekomst, met uw hulp, om ook daarin iets van u te laten zien. Wilt u zijn met de jongeren die tegen het einde van de vakantie komen? Geef dat ze straks in het nieuwe schoolseizoen ook weer een goede tijd krijgen. Wilt u zijn met de ouderen die op een andere manier in het leven staan? En geef dat jongeren en ouderen samen dat ene mogen vasthouden, dat wat er ook verandert, dat u dezelfde blijft en dat dat getuigenis van u de wereld ingaat. Heere God, we danken u voor de bijzondere dingen die er ook vandaag gebeurd zijn. We danken u voor de blijde gebeurtenis bij de familie Pichel. Er is een dochter geboren. We danken u voor het feit dat Marissa in gezondheid geboren werd en dat alles goed is. En we bidden, wilt u het ook verder goed maken en wilt u zich over dit jonge gezin ontfermen in uw gunst en in uw genade. We danken u ook, Heere God, dat broeder Harry Bodewits kon thuiskomen uit het ziekenhuis. Vanmorgen baden we voor hem. We bidden ook voor de toekomst, wilt u verder herstel geven en ervaart onze dank nu wij zien dat hij weer thuis kan zijn. En we denken ook aan die dingen die niet genoemd worden, maar die mensen misschien op dit moment in gedachten hebben. We denken aan de mensen die meeleven met ons op dit moment thuis. Ontferm u ook over hen. We denken aan de wereld, waarin ook vandaag helaas het geweld weer doorgaat en wij onrecht zien geschieden. We bidden u, laat uw kerk in deze wereld toch een teken mogen zijn en mee mogen werken ook daaraan, dat u een God bent die vrede en recht wil. En zegen alle organisaties en alle overheden die zich daarvoor inspannen. En we bidden ook voor onze eigen overheid om bijzondere wijsheid, juist in deze tijd, nu ook in onze samenleving. Spanningen de kop opsteken tussen mensen, juist naar aanleiding van wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Heere God, geef wijsheid aan de mannen en vrouwen die ons regeren. En laat er overal overheden mogen zijn die niet hun eigen belang of hun eigen groep voorop zetten, maar overheden die overal in alle landen voor hun onderdanen er zijn en die in de breedte van de samenleving vrede willen stichten. Zo bidden wij u, onze gebeden, vragend om vergeving over onze zonden en biddend om de leiding en hulp van uw geest en bovenal u dankend voor uw zegeningen door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Er wordt nu gecollecteerd en na de collecte zingen wij een psalm die ook gaat over God in zijn onuitsprekelijke royaliteit voor mensen. Dat is psalm 136 en we zingen vers 1 en vers 4 uit de oude berijming. Wij belijden ons geloof en zingen daarna gezang 44, de eerste twee versen, nadat we ons geloof beleden hebben. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. In vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van onze God en ga naar huis als gezegende mensen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen. Thank you.
Hallo? Hallo? Hij doet het echt. Hallo?
Hij moest eten.
Hallo, hallo?
Hij doet het
echt. Hallo?
Ja, ik was echt niet zo.